Gemeente, vanmiddag is de belangrijkste vraag aan de orde die je maar gesteld kan worden. De vraag, wie is God? En dan niet zozeer dat we daarbij dat woord van vanmiddag verwachten, van dat wij beschrijven, dat is niet het goede woord, maar belijden, erkennen. Wie God is, een grootheid en heerlijkheid, is de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo kun je ook gevraagd worden, vertel eens wie God is. Dat is belijden. Maar hier gaat het om de vraag, en die is ook akelig modern. Wie is God? Op wie vertrouw je? Wie is het nou voor u? Wie is het voor jou? Wie is het voor mij? Wie is het voor ons? En wie is het voor mensen die vanmiddag langs de kerk lopen en niet weten wat hier gebeurt? Wie is God? Is het de Heere? Of zijn het de Baals? Zo heten ze toen. En vandaag hebben ze andere namen, maar ze zijn er nog evenzeer. Een gemeente, die vraag mag geen vraag blijven. Die vraag die dringt op een antwoord aan. Maar wat is nou het beslissende over wie er echt God is? De ware God. Ik weet wel, dat mag je vandaag de dag natuurlijk ook niet meer. Je mag het misschien niet eens meer zo vragen. Want in het multireligieuze debat van tegenwoordig is er geen echte God, geen ware God. Alle goden zijn even echt of onecht. Wie is God voor jou? Wie is hij voor mij? En even goede vrienden. Wie het ook is. Maar vindt u dat ook zo verlammend? Als iedereen zijn eigen God heeft. Zijn eigen beeld van God. Wie kent dan nog de ware levende God? De Israëlieten, toen Elia begon, stonden met hun mond vol tanden. Toen hij vroeg, hoe lang hinken jullie nou op twee gedachten? Wie is nou toch jullie God? En toen was er geen enkel antwoord. Een stuk beschaamdheid misschien ook wel. Maar toen hij toch met ze doorging, in de voorbereiding van die godenstrijd, die wedstrijd in offeren, zo zou je het haast kunnen noemen, want dat is wat hier gebeurt op de Karmel. Een offerwedstrijd. Laat dat maar beslissen, wie het wint. Toen gaf Elia het criterium aan van wat nou beslissend is voor de ware levende God. De God die door vuur antwoordt. Wie is God? En toen zeiden ze allemaal ja. Ja, dat is het, dat is het. Want dat is eigenlijk het woord waar het om gaat. God, de enige echte levende God, is een God die antwoordt. Die echt antwoordt. En alle andere goden hebben eigenlijk niks te zeggen. Al denken hun aanbidders nog zo vaak dat dat anders is. Maar het antwoord bij alle afgoderij is nooit een antwoord. Het is altijd een woord dat de aanbidders van die goden zelf eigenlijk hebben verzonnen. Terwijl ze denken dat het van de andere kant komt. Nee, God, de enige die die naam met hoofdletteren waard is, is een God die niet afhankelijk is van zijn vereerders, zoals Baal wel. Maar een God die spreekt, die antwoordt. Zoals we dat straks aan het eind van de preek ook gaan zingen. En dan hoop ik, dat is, ik vind het altijd zo'n kostelijke psalm. Als je het werkelijk verstaat, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt, gewis, zeker, tot elk die voor hem leeft. Dat dat voor ons een wonder mag zijn. Dat God een God is die antwoord geeft. Ik weet wel, daar hebben wij soms ook wel eens een keer onze vragen bij. En u hebt er misschien vanmiddag in de kerk ook wel eens misschien uw eigen moeite mee. Dat u denkt, is dat nou wel werkelijk waar? Misschien zit er iemand vanmiddag in de kerk die zegt, ik zit al zo lang op dat antwoord te wachten. Oh ja, dat antwoord, wat bedoelt u dan? Ja, dat kan best wezen dat u op iets zit te wachten wat nooit komt. Maar soms dan ben je zo gefocust op dat ene. En als dat nou niet komt en als dat nou niet duidelijk wordt, dan antwoordt God niet. Maar weet u, dat kan wel eens heel gevaarlijk zijn dat je dan eigenlijk over het hoofd ziet. Daar waar God al zo bezig is om te spreken, om te antwoorden. Het antwoorden van de Heere God is niet dat hij precies dat zegt wat wij graag willen. Want dat is nou precies wat bij de afgoden, wat de afgoden zo aantrekkelijk maakt. Want die zeggen altijd wat je leuk vindt. God kan wel eens wat anders zeggen dan u bevalt. Een ander woord als antwoord, maar hoe dan ook. Hij is de God die spreekt, die antwoordt, wis en waarachtig. En als we nou vanmiddag deze geschiedenis, deze offerwedstrijd zien, hè, dan hoop ik, gemeente, dat u dat niet alleen maar ziet als een ver verhaal uit het verleden. Zoals tegenwoordig de Bijbel gelezen wordt, een boek met mooie verhalen, maar dat deze geschiedenis voor ons een spiegel is van herkenning. Dat u en jij en ik, al zitten we hier in Rotterdam in de Maranatenkerk, eigenlijk met z'n allen vanmiddag op de Karmel zijn. Daar zijn we bij. Dat we dat meemaken, dat we meegenomen worden. En in die beslissing daar, met heel ons afgodische hart, wat de Israëlieten hadden en die eigenlijk ook hebben, toch mogen ervaren wie God de Heer is. De God die antwoordt, die is God. En dan wil ik er eigenlijk twee dingen vanuit deze geschiedenis bij zeggen. Wie is dan de ware God? Niet de God die wij zouden moeten aanvuren, zoals die Baalpriesters deden. Maar de God die ons door zijn vuur antwoordt. De ware God is niet de God die wij moeten aanvuren, waar wij het vuur in moeten blazen, maar die ons met zijn vuur vernieuwt. Goed, maar ik zei, gemeente, wij gaan vanmiddag, als het ware de ogen even sluit. Misschien doe je dat wel eens om te concentreren. Ik hoop niet om te slapen in de kerk. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat je denkt, die Karmel. Sommigen van u zijn er misschien wel eens geweest. Dan weet u, dat is een plek die je nooit vergeet. Een hele mooie plek in het Heilige Land. Het is een soort bergrug dicht bij de Middellandse Zee. Kijk je naar het westen, dan zie je nu een havenstad liggen die er vroeger natuurlijk niet lag. Maar dan zie je, kijk je uit over de wijdte van de Middellandse Zee. Waar normaal gezien de wolken vandaan kwamen als er regen kwam. Maar dat was al lang geleden. 3,5 jaar lang had het niet geregend. En het zo vruchtbare land van melk en honing was tot een woestijn geworden. Want als je normaal op die Karmel stond, Karmel betekent boomgaard, daar zijn de wijngaarden nu, daar is het fruit, daar kijk je naar het noorden, daar ligt de vlakte van Jisrael, de vruchtbare vlakte. Maar op dat moment waarop wij nu vanmiddag op de Karmel staan, is er alleen maar de dorre gebarste aarde met hier en daar wat verschroeid gewas. Gods oordeel is zichtbaar geworden over het land van de belofte. Op die hoogte waar alles spreekt van dat oordeel, is een volksvergadering. Een van de belangrijkste die ooit gehouden is van de stammen van Israël. Koning Achab is overtuigd, hij heeft volk bijeengeroepen en ook de priesters van Baal. En in dit geding zal er een beslissing vallen. Twee offerdiensten, een offerwedstrijd. Nou lijkt het wel, gemeenten, een erg ongelijk strijd, hè? Want aan de ene kant 450 priesters. Als ik zo wat rondkijk, zijn dat er meer dan er vanmiddag in de kerk zitten. Heel wat. En daartegenover één profeet van de Heer. Je zou zeggen, dat is al direct verloren. Toch? Ja, zo zijn de verhoudingen. Ik denk vandaag de dag toch ook. Hier in de grote stad en in ons geseculariseerde land. Je zou er toch maar niet meer aan beginnen, aan zo'n wedstrijd. Je trekt je dan toch liever maar weer terug. Toch? Nee. Elia doet dat niet. Niet dat hij nou zo zeker is van zichzelf. Maar hij weet waarvoor hij staat. En dan telt niet het getal. Niet de kwantiteit zouden we zeggen, maar de kwaliteit. Hij gaat dat geding met vertrouwen aan. Zelfs zo dat hij aan die 450 voorrang geeft om eerst hun offer klaar te maken. Je zou zeggen, dat is een risico. Want als het ze lukt, dan is het voor Elia natuurlijk verkeken. Als zij het offer inderdaad aan het branden krijgen, en wie weet op wat voor sluwe manier ze dat zouden kunnen doen, dan komt het voor de Heeren natuurlijk nooit meer op dat offer aan. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we eerst eens kijken wat die 450 Baalspriesters doen. Misschien wel heel zelfverzekerd maken ze dan het altaar en ze maken het offer op dat altaar op het hout klaar. En dan komt er een geweldige ceremonie. En een machtig koor van priesters roept het uit. Van de morgen tot de middag toe. O Baal, antwoord ons. En langs een jagend spreekkoor klinkt er over de Karmel. O Baal, antwoord ons. Ze lopen daar en ze springen daar op een vreemde manier ook tegen het altaar aan. In de verwachting dat Baal dat altaar straks zal aansteken. Op hun geroep. Al zullen ze, gemeente, op dat moment ook best wel een beetje erover ingezeten hebben. Want weet u, die priesters van Baal hadden eigenlijk nooit zoveel moeite gehad met dat antwoord van hun goden. Dat antwoord van hun goden, van die Baals, er waren er meer van. Van de Heere is er maar één, maar de Baals zijn er zoveel, alle te kust en te keur. Maar dat antwoord was er eigenlijk altijd vanzelfsprekend geweest. Want weet u hoe het was? Als het gewoon normaal in de lente, als de akkers weer groen werden en het jonge vee was daar, Dan stoten ze elkaar aan en dan zeiden ze, zie je wel, dat is omdat wij Baal vereren, dat is de vruchtbaarheidsgod. We zijn naar zijn tempel geweest en we hebben de eredienst bedreven. Ik zal er maar niet op ingaan hoe die eredienst precies was, want dat was op het zedeloze af. Maar in ieder geval, door de offers en door hun activiteiten, stimuleerden ze de vruchtbaarheid van Baal met zijn godin. En zo werd alles elk jaar weer gegeven. Een heerlijke oogst. Maar ja, dat was nou de laatste jaren toch een beetje anders geworden. Waar bleef die Baal nou? Maar goed, weinig tekenen van onrust, want dat probeer je natuurlijk voor je te houden. Met een zelfverzekerdheid van wat die afgodendienaars altijd eigen is, want afgoden zijn creaties van je eigen trotse hart. Staan ze daar te roepen, lopen ze daar rond dat altaar. Weet u, ik kwam iets heel aardigs tegen in een Joodse traditie. Of aardig, wordt verteld, en misschien is dat nog wel waar ook, dat die Baalspriesters ook een slim trucje eigenlijk van plan waren te doen. Namelijk dat ze in dat altaar tussen die stenen een mannetje verstopt hadden. Dat kon je toch niet zien, hè, met 450 man eromheen. Die dan op een gegeven moment, na een paar uur van dat zingen en roepen, stiekem vuur moest maken onder dat hout boven die stenen, zodat ineens dat vuur boven het offerdier uitkwam. Misschien hebben ze dat zo wel eens gedaan, om het volk onder de indruk te brengen. Maar vertelt de Joodse traditie, wat er nu gebeurde was, dat de Heere God een slang stuurde, die dat mannetje in dat altaar beet, zodat hij stierf. Dat wisten die Baalspriesters niet. Maar dan kunnen we wel begrijpen dat ze op een gegeven moment, als ze tegen het altaar springen, als het ware, joh, kom nou toch met dat vuur, dat ze op een gegeven moment een beetje zenuwachtig worden. Lukt het soms niet om dat vuur aan te steken? Ze blijven er maar springen en roepen. En de brandende zon boven het droge hout, je zou toch zeggen, het brandt zo. Maar er gebeurt niks. En dan zien we daar Elia, hij staat er zo te zeggen met zijn armen over elkaar bij te kijken. Maar hij mengt zich er op een gegeven moment ook in. Er staat dat hij met ze ging spotten. Dan zegt hij misschien, foei, dat mag je toch niet doen. Goed, die afgodendienaars dienen wel een andere god, maar het zijn toch ook serieuze mensen. Je mag toch niet met andere mensen, met mensen van andere religies spotten. Dat is vandaag nog ook hoogst actueel. Hè? Je moet eens wat verkeerd zeggen van iemand die andere goden dienen. En begrijpt u me goed, gemeente, voordat, dat is zeker in Rotterdam tegenwoordig gevoelig, denk ik, voordat je gaat denken dat er tegen mensen van een andere godsdienst iets verkeerds gezegd zou moeten worden. Dat onderscheid moet er zijn, want hebt u niet een bewogenheid met zoveel duizenden die misschien veel serieuzer nog zijn dan wij vaak zijn. En die een andere God vereren, die geen God is. Zoals Elia bewogen was met ook de afgodendienaars van zijn eigen volk. Dus voor alle duidelijkheid. Als het om spotten gaat, moet u nooit serieuze mensen die op een dwaalspoor zijn als mensen bespotten. Maar dat betekent niet dat je niet ontmaskerend zou mogen werken. Want dat is een ander gevaar dat je vandaag de dag ziet. Dat eigenlijk toch gezegd wordt, ja, je moet zoveel respect hebben voor andere godsdiensten. Daar mag je eigenlijk niks verkeerds van zeggen. Ze zitten er wel naast, maar goed. Weet u hoe het christendom hier in Nederland gekomen is? Er kwam eens een keer een monnik met een bootje over de zee vanuit Ierland. Willebrord was van naam en hij landde op Walcheren. En hij zag de mensen in de duisternis van de afgoderij. En hij was van harte met ze bewogen, maar hij pakte wel zijn bijl. En hij hakte de eik van de heilige eik om. Dat betekent niet dat wij nou iets zouden moeten gaan doen tegen gebedsruimte of wat ook, verstaat u me goed. Maar er mag best iets zijn van een heilige ontmaskering. We hoeven niet zo lief te zijn voor de afgoden. Dus Elia ook niet. En hij spot met die priesters. En hij zegt eigenlijk, roep nou maar een beetje harder, want wat is dat nou een god voor een god, die god van jullie? Hij is misschien zo in gedachten verzonken. En dan zegt hij nog wat, hij is misschien wat anders aan het doen. En ik zat dat zo eens te lezen in het Hebreeuws, welk werkwoord daar staat. Hij heeft zich eventjes teruggetrokken en toen dacht ik, zou dat niet kunnen betekenen, en ik denk dat dat zo is, dat Elia zelf zo spot met die Baal, die zo op de mensen lijkt, dat hij zegt, misschien heeft hij zich wel teruggetrokken, hij zou zeggen, hij is even naar de wc toe. Dat moet die godheid kennelijk ook. Of hij is op reis. Hij slaapt. Roep maar wat luider. En in plaats van dat die mensen daar die daar staan te springen van de morgen tot de middag. Dat die eigenlijk denken, waar zijn we toch mee bezig? Wij zijn bezig onze God aan te vuren en hij doet niks. We lopen ons in het vuur en even later steken ze zichzelf nog met messen. Wat maken ze zich druk voor een God die geen God is? Nee, helemaal niet. Die priesters in ieder geval zijn zo verblind dat ze doorgaan tot ze erbij neervallen. Wat moeten zij hun godheid aanvuren? Maar het altaar staat er. En de var verdroogt in de zon. Maar het vuur blijft weg. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Dat is nou afgoderij. Afgoderij is wat je zelf verzint en tot God verheft. Het religieuze van vandaag, dat is ook het idee van mensen van, ja, wat is een God voor je? Daar waar je zelf wat in ziet, waar je zelf vuur in legt en als je er niks meer in ziet, dan is die er ook niet meer. Dat is het moderne besef van het religieuze. En dat maakt het ook soms zo machteloos, gemeente, als je in contact raakt met mensen die andere goden vereren. Ook moderne goden van onze tijd. En er zijn wat goden. Goden van machten van de duisternis. Ik weet niet of het u opvalt, maar de duivel die is natuurlijk bezig om mensen elke keer andere goden te laten vinden. Vreemdste goden. En dan denken mensen, ach, het is toch eigenlijk maar een spelletje. Toen ik deze preek een paar weken terug in mijn gemeente zat voor te bereiden op een vrijdagavond. Keek ik uit het raam van mijn studeerkamer en in Zoetermeer tegenover de pastorie een prachtig park. En toen zag ik dat er in dat park een aantal jongeren liepen die waren bezig met Halloween. Dat is tegenwoordig in, hè? Waar het dan eens vandaan komt. Maar goed, dat is allereerst de afgod van de commercie tegenwoordig, van de winkeliers. Dan Dorpstraat, nota bene. Het dorp in Zoetermeer, niet eens de moderne stad, had dat georganiseerd. Dat je lekker kon griezelen met spoken en heksen en levende lijken en een of ander Keltisch vuur. En ik zat preek voor te bereiden. Snapt u wat je dan voelt? En op een gegeven moment heb ik mijn pen even neergelegd en ik dacht, ik ga toch even dat park in. Met die meisjes en die jongens, een jaar of 15, 16, toch eens even te praten. Waar zijn jullie mee bezig? En ik vroeg aan zo'n meisje, ik zei, ja, dat zag eruit met zo'n moeder, alsof het een skelet was. Hè? Ik zeg, hoe zie je eruit? Weet je dat jij straks zo eruit zult zien? Ja, ik wil er niet aan denken hoor, zei ze. Dit is maar een spelletje. Maar ik zeg, dat gebeurt wel. Je speelt met iets wat heel gevaarlijk is. En weet je dat de duivel dit prachtig vindt? Nou, toen zei ze, ja, maar daar geloof ik helemaal niet in. En dan zei ze nog, ik geloof wel in God, maar niet in de duivel. En zei ze nog erbij, wat je gelooft, dat is waar voor je. En als je niet meer gelooft, dan is het gewoon niet meer zo. Zo heel eerlijk. Het viel me wel op dat ze met me praten. Er kwam zo'n winkelier bij. En die werd een beetje boos. En die zei, meneer, weet u dat u onze activiteit verstoort? Ik zei, ja meneer, dat weet ik heel goed. Daarom sta ik hier ook. Hoe bedoelt u dat dan? Nou ja, ik vind dat u met hele gevaarlijke dingen bezig bent. Maar goed, op een gegeven moment wilden die jongeren bij me weghouden. Maar het lukte niet. Ze bleven praten en vragen. Toen zeiden ze, nou, hoe weet u dan dat uw God de ware God is? Toen kon ik u zeggen, dat is mijn overtuiging. Dat is het ook. Maar ik geloof ook dat God werkelijk in zijn woord spreekt en dat hij ook vandaag nog kan reageren. Nou, zei er zo eentje, dat zou ik dan wel eens willen zien. Nou, ik zeg, ik hoop dat God dit verder verstoort. Nou, dat zien we wel. En weet u wat er toen gebeurde? En ik stond er eigenlijk verbaasd van. Ik stond in dat park, een paar honderd meter van mijn huis, en er kwam daar toch een stortbui. Voordat ik thuis was, was ik werkelijk doorweekt. En die heksen en spoken en die meneer van die winkels, die zeiden, we moeten ergens schuilen en het vuur ging uit. En dan weet ik wel, dan kan ik daar een antwoord van maken. Dat moeten we ook maar niet doen. Maar ik weet wel, op dat moment dacht ik, dat is niet voor niks. En ik hoop een klein beetje dat een van die meisjes of jongens daar nog eens over nadenkt. Als ze s'avonds op bed ligt en misschien toch bang is voor al die dingen waar ze zogenaamd een spelletje van maken. Dat is wat vandaag de dag aan de hand is. In onze multireligieuze tijd. Mensen vuren zichzelf aan, steken de vlam in hun eigen religieuze overtuiging, hoe zwart die soms ook is. Maar het heeft niks te zeggen. Geen antwoord en geen opmerking. Gemeente, zien we dat? Ook naar onszelf toe, want dan komt het nog wat dichterbij en ontdekkender. Waar zijn wij voor in vuur en vlam? Wat willen wij aansteken? Wat is onze God? Wie zijn onze goden? Alles wat niet de ware levende God is, laat ons uiteindelijk leeg en kaal en duister achter. Baal is een zielige God, een zieloze God. En niks nut, die niks kan, dat wordt duidelijk. Als het erop aankomt, en dat geldt voor alles waar wij ons vertrouwen op stellen, ook ons geld, ons prestige, onze welvaart, onze capaciteiten. We zeggen, daar gaat het om in ons leven. Als we daar alleen op vertrouwen, als daarvan moet komen, als dat ons iets zeggen moet in de dag der benauwdheid, dan blijven we zonder stem en zonder opmerking achter, net als de Baalspriesters. Laten we dat wel beseffen. Want niet daar waar wij ons vuur in moeten steken, waar we voor ons in het vuur lopen, kan onze God zijn. Maar alleen de God die door vuur antwoordt en vernieuwt. En dat zien we in dat tweede van die geschiedenis, gemeente. Als Elia uiteindelijk tegen de Israëlieten zegt, kom maar tot mij. En ik zie dan eigenlijk dat altaar, dat offer van die Baal staan en die priesters liggen er. Helemaal uitgeput met bloed over zich. Moet ook een verschrikkelijk gezicht zijn geweest. Liggen daar helemaal uitgeput rond dat altaar. En moeten de Israëlieten daar nou van hebben? Dat er weer zegen komt op het land? Dat er regen komt van de zee en de akkers straks weer groeien? Van het stelletje waardeloze priesters en van die antwoordloze God Baal. Nader tot mij, zegt Elia. Kom maar dichterbij. Want je moet er dichtbij staan. Je moet er met je neus op staan. Zien wat er nu gebeurt. En dan gaat Elia het altaar van de Heere. Niet alleen bouwen, staat er. Hij gaat het helen. Er staat een woord. Dat betekent hij gaat het genezen. Genezen, dat is toch als je ziek bent. Was dat altaar ziek dan? Nou, erger nog, dat altaar was helemaal aan stukken gebroken. Maar dat betekent, gemeente, dat er wel zo'n altaar had gestaan van de Heere. Voordat de Baalpriesters er waren, had dat altaar van de Heere er al gestaan. En dat altaar was het symbool geweest, want wat is een altaar? Dat is een plaats waar een ootmoedig volk het aangezicht van God zoekt, zoals Abraham dat vroeger deed bij zijn tent. Dat altaar met het offer, dat vertegenwoordigt de offeraar. En dat is de plaats van ontmoeting. Vroeger was dat besef, Heere, u geeft ons al deze welvaart op de boomgaard Karmel en op de vlakte van Israël, dankzij uw verbonds genade en zegen. Maar dat was lang geleden. De stenen lagen er nog wel, maar ze lagen helemaal uit elkaar. En wat Elia nou gaat doen is, eerst dat altaar maken. En dan gaat hij de stenen bij elkaar leggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zijn dat er niet 2 te veel? Het is toch een 10-stammenrijk, Noord-Israël? Jawel, dat is het geworden. Het volk kan zelf alleen maar scheuren en breken. Maar Elia symboliseert in dat altaar het volk niet zoals het zichzelf gemaakt heeft. In alle gebrokenheid en verscheurdheid, zoals het ook vandaag de dag is in ons kerkelijk leven. Het is om te schrikken, wat liggen de stenen uit elkaar. Maar Elia zet daar dat volk neer zoals het eruit. Voor het oog van de Heere. Toch nog. De 12 zonen van Jacob. Staat erbij tot wie de Heere zijn woord gegeven heeft. Dat maakt het volk uit. Zo ben je volk van de Heere. Aan wie hij zijn woord en zijn verbondsgeheimenissen heeft toevertrouwd. Niet die anderen, die moesten dat missen. Maar zij mochten het zijn en verstonden ze het maar. Maar zo ligt dat altaar daar als een aanklacht. Kijk, dit zijn jullie nou. En die andere twee horen er ook bij. En dit altaar zal het offer dragen. Nou ja, dan gaat Elia eerst nog iets heel vreemds doen. Kijk, dat altaar van de Baal, dat hout zal best wel heel droog geweest zijn. Want als je wilt dat het gaat branden, als er inderdaad zo'n mannetje in gezeten heeft om een vuurtje te maken, dan moet dat droge hout branden. Maar Elia wil alles schijn uitsluiten dat er ook maar iets van een trucje zou zijn. Sterker nog, hij wil eigenlijk dat altaar met dat offer en dat hout zo maken dat als er nou ergens op de Karmel een plek is waar het niet kan branden, dan is het dat altaar. En ze halen met 4 kruiken water uit een bron die daar nog op Karmel is. En ze gooien het die 4 kruiken water over dat altaar uit. En nog een keer. Is dat nou echt nodig, Elia? Ja, nog een keer. Zodat het werkelijk helemaal kletsnat is en het water staat in de gracht daaromheen. Maar weet u wat dat nou betekent? Ik vond dat heel treffend verwoord in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Die zeggen zo, ja, zo helemaal kletsnat als dat altaar en dat offer is. Zeggen de kanttekenaren, zo was het volk nou ook. En dan zeggen ze het zelfs een beetje grof, die kanttekenaren. Ze zeggen, het volk was verzopen in ongerechtigheid. Verzopen in ongerechtigheid. Dat was nou het beeld van het volk van de Heer. Met andere woorden, als er nou ergens een volk is dat niet meer voor de Heere kan branden, dan is het dit volk. Wel in vuur en vlam voor de Baal, die God die niks voorstelt, maar voor God verzopen in de ongerechtigheden. En dan gebeurt het. Dan gaat Elia roepen, gaat hij bidden. Tot de Heere. Er staat als het avondoffer gebracht werd, werd er dan nog een offer gebracht op Karmel? Nee, daarmee wordt bedoeld dat het op de tijd was dat normaal in de tempel het avondoffer voor de Heere werd gebracht. De zon gaat al onder. De warmte verdwijnt. De zon zal dat altaar niet meer aansteken. Niet Baal. Maar dat uur van het avondoffer roept de profeet Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, opdat dit volk erkennen. Dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dat de Heere zich bewijzen zal. Als die God die het offer aanvaardt, die van zijn volk nog wil wekken, die met zijn vuur al dat verzopene van ongerechtigheden verteert. En met dat de profeet dat vraagt, die hoeft geen uren te roepen, hoeft niet om het altaar heen te lopen. Met dat de profeet dat vraagt, valt dat vuur op het altaar, zoals er nog nooit een bliksem is ingeslagen. Heb u het gezien? Alles verteert. Niet alleen het offer en het hout, maar de stenen zelfs en het stof ervan. Wat moet dat een heet vuur geweest zijn? En al het water is weg. Maar weet u, wat ik dan zo'n wonder vind? vlakbij dat altaar staat de profeet. En het volk staat er met de neus bovenop. Je zou toch zeggen, zo'n vuur, dat blijft van al die Israëlieten niks over. Als een atoombom daar op de Karmel gevallen zou zijn. Maar alleen het altaar is verteerd. En het volk leeft nog. Al liggen ze met hun gezicht in het stof gebogen. Hoe kan dat? Want dat altaar was toch het symbool van een volk verzopen in zonde en ongerechtigheid. Hoe kan het dat dat altaar verteert en het volk mag leven? Ik weet daar maar één antwoord op. Hoe concreet dat zichtbaar geworden is, dat wist Elia nog niet en ook het volk niet. Maar wij mogen dat vanuit de vervulling in het Nieuwe Testament. Omdat er eens een offer is geweest. Op een andere berg, Golgotha. En nou zeg ik het misschien een beetje vreemd. Maar als er één offer doorweekt is geweest vanwege onze zonden en ongerechtigheden, dan is het offer geweest van het Lam Gods. Hij had geen zonde. Niks, geen zonde in hem. Maar hij is tot zonde voor ons gemaakt, zegt de schrift. Al die wateren van ongerechtigheid zijn over hem uitgestort. 12 volle kruiken voor de 12 stammen Israëls. Toen heeft God met zijn oordeelsvuur dat offer verteerd. Opdat wij zouden mogen leven. Opdat wij door dat vuur zouden worden gereinigd van alle ongerechtigheid. De God die door vuur antwoordt. Dat vuur dat God geeft. Dat reddende vuur, dat reinigende vuur, dat wordt hier zichtbaar. En dat is de wijze waarop God antwoord geeft aan zijn zondig volk. Dat is de wijze waarop God ook vandaag wil antwoorden in het leven. Als ze die verzopen zijn in hun zonde en ongerechtigheid, als hij komt, als hij werkt door zijn woord en geest, want het vuur is het symbool van de Heilige Geest, dan verteert het niet. Dan verbranden wij niet en toch niet verteerd. Dan geeft God door zijn genade in ons hart en in ons leven het vuur van zijn ijver en van zijn liefde. Zodat wij hem weer dienen mogen. Zijn naam belijden. De Heere is God. De Heere is God. En zo gaat dat in die vernieuwingen. Dat is telkens nog, dat kan soms in het groot gaan. Dat heeft de Heere soms bij tijden ook gedaan in de geschiedenis van zijn kerk. Dat doet de Heere vandaag de dag waarin met zijn evangelie komt in het heidendom. Daar komt vuur van boven. Het vuur van de liefde van Christus. En dat vuur, ik hoop dat u dat mag kennen. Dat u zegt, ik hoef God niet aan te vuren. Ik hoef niet zelf de vlam erin te steken. Maar de Heere heeft met zijn heilig vuur mijn zonde uitgebrand. En mijn leven tot een gloed gemaakt voor hem. Dat ik hem mag kennen en dienen en belijden. Dat is het ware offer wat de Heere wil. Wat hij aanvaardt. Kent u dat offer? Is dat jouw offer? De God van Elia, de God die leeft, die antwoord geeft. De Heere wil brandende harten, vurige levens voor hem. En nou zijn wij van onszelf gemeente net als dat altaar met die stenen en dat hout en dat offerdier vol van water. Er is niemand voor ons die van zichzelf uit in vuur en vlam staat voor God, laten we maar eerlijk zijn. Misschien is u en jouw leven ook wel doorweekt van zoveel ongerechtigheden. Maar als je de Heere vraagt, Heere, antwoord mij in genade. Door uw vuur. Dan weet de Heere daar raad mee. En Elia zegt het ook, Heere, dat u het hart terwaarts omwendt. Dan werkt de Heere zo dat hij dat briesend paard dat van hem wegloopt, omtrekt weer achter hem aan. Zullen we dat voor u vragen? Als we het nog niet kennen. En als we het kennen, wat hebben we elke keer weer nodig? Dat Israël ook. Om dat vuur van Gods antwoord. Dat vuur van zijn geest. Dat stille, maar krachtige. En soms ook laaiende vuur. Dat op de Pinksterdag de kerk heeft doorgloeid. En dat op de dag van vandaag toch nog niet is uitgedoofd. Dat het duidelijk zal worden dat de Heere ook onze God is, ook mijn God is. De enige waarachtige. De God die wij niet hoeven aan te vuren, maar die ons door zijn vuur vernieuwt. Amen.